nadat wij dan St. Maas verlaten hebben en eventueel even heen en weer gevaren zijn naar Place, rijden we nu weer terug naar het noorden. Hier links naast ons zien wij de baai en een eindje verder, links naar beneden, staat dan een kerkje aan het oever van het water en weer een veel kleinere baai. Waarvan iedereen zo zonder meer zegt, ja, dit is een heel aparte plek. Dat kan nooit, hier bouw je geen kerken, enzovoort. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ook die kerk is gebouwd om een belangrijke plaats uit de geschiedenis te markeren. Het is inderdaad een belangrijke, want via archeologie is bewezen dat reeds in 600 voor Christus daar een Keltische nederzetting was. En dat betekent in de praktijk dat het de eerste de eerste Keltische nederzetting was, voor zover wij weten, in dit land. Dat is dus heel snel gegaan. Maar zo was het nou eenmaal. Er zijn sporen ook van een kleine nederzetting van monniken, maar vermoedelijk ook al een oudere nederzetting van druïden. Het verhaal is dat de Heer Jezus en Jozef van Arimathea daar in de baai zijn aangekomen en dat ze daar gesproken hebben met de druïden, met de Keltische leiders, daar de religieuze leiders. En dat was het dan. Meer valt er weinig van te zeggen. Wel heeft men in 1932 een steen gevonden die vermoedelijk de steen is uit de legende. De legende zegt namelijk dat de heer daar vanuit het schip op een speciale steen gestapt was. En pas in 1932 heeft men daar een steen gevonden met een merkwaardige inscriptie. Waar de steen gebleven is, weet ik niet. Mijn bron vertelt het niet. Die zegt alleen, ik heb een goed vermoeden waar het ding is. Maar die moet hier dus ergens zijn.
Ja,
ja, hier is een parkeerplaats voor de kerk. Bovendien is een prachtig kerkhofje omheen. Men wijst er ook altijd op dat het zo eigenaardig is dat als je het terrein binnenkomt, dan ben je hoger dan de kerktoren. De kerk staat dus echt helemaal beneden aan. Te midden van een kerkhof met inderdaad interessante stenen. En wat er ook nog is, dat is inderdaad weer zo'n bekende heilige bron, waarvan er tientallen zijn hier in Cornwall. Er is zelfs een heel boek over geschreven, over de Holy Wells hier in Cornwall. De kerk staat hier aan je rechterkant straks en de parkeerplaats is links, zeg maar even. Nee, we komen er zo niet, hè. Nou goed, we gaan maar even gewoon door. Daar is dus een bron. En die steen die men gevonden heeft, was een steen die de doorgang van het water versperde. Hij verstopte een duiker. Ze hebben toen het waterkanaal naar beneden schoongemaakt en bij die gelegenheid die steen met vreemde inscripties gevonden. Het vermoeden bestaat dus dat die steen oorspronkelijk was bij de bron, maar inderdaad in dat waterkanaal terechtgekomen is. Maar, zoals gezegd, de steen weet ik niet te vinden. Niet dat ik weet. Inmiddels staan we dan op een hoge bult, een hoogduin. Ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Hier vandaan kunt u het net niet meer zien omdat die heggen daar staan. Maar als u daar naar beneden zou kunnen kijken, dwars door die heggen heen, kijkt u op de baai van de Camel River. En zou u kijken op Padstow gelegen aan de andere kant. Dat wil zeggen dat het heel goed denkbaar is dat een schip hier door die baai hier naar binnen komt, aanlegt en dat iemand vanuit het schip hier recht omhoog loopt, de heuvel op, en dan komt hij op deze plaats inderdaad terecht. Wat je hier hebt te zoeken weet ik niet, want u ziet dat deze plaats gelegen is midden op een enorm grote golfcourse. Maar de plek wordt kennelijk in stand gehouden. En wat we hier vinden is inderdaad een bron die sinds mensenheugenis de Jesus Well wordt genoemd. Het schijnt dat in de 12e eeuw al sprake is van deze bron onder dezezelfde naam, maar dat de oorsprong van de naam volstrekt onbekend is. Dat wil zeggen, daar is geen verhaal verder aan verbonden. Men weet het officieel niet. Maar de gedachte is natuurlijk, domweg weer deze, dat de heer zelf hier geweest is en op deze berg enzovoorts. En dat deze bron, zoals we er al meerdere zijn tegengekomen inmiddels, dat deze bron inderdaad naar hem genoemd is. Ik persoonlijk, toen ik de eerste keer hier kwam, dacht ik ogenblikkelijk aan de Samaritaanse vrouw bij de put, waarbij de Heer inderdaad blijkt te zijn het levende water. Maar ik dacht het voor mijn beurt, want u ziet hier bij de ingang van de bron dat de Bijbel geciteerd wordt op een bordje waarop staat: Jezus zegt, zei tegen haar, geef mij te drinken. En die haar was uiteraard de Samaritaanse vrouw. Ik vind het daarom zo opmerkelijk, omdat de Samaritaanse vrouw nou eenmaal een beeld is, een type is van de 10 stammen van Israël. Die van Samaria. Samaria was immers de hoofdstad van Israël. Ze was uitdrukkelijk geen Jood, zoals ze ook vaststelt, maar niettemin Samaritaans. En daarmee een beeld van inderdaad de 10 stammen van Israël. Ik beweer dat als het zo is volgens het verhaal, dat de Heer Jezus hier als kind geweest zou zijn samen met Jozef van Arimathea, dat zo'n verhaal heus niet blijft bestaan en dat er geen enkele reden is om een bron te noemen naar een kind wat een toevallige passant is met zijn oom. Dus ik houd het erop dat hier wat meer aan de hand geweest is. En ik houd het erop dat de Heer hier zelf geweest is, of zoals op vele plaatsen hier, en inderdaad gesproken heeft en wellicht ook wonderen gedaan heeft. En ik zou niet weten waarom niet hier een dergelijk tafereel heeft plaatsgevonden als in de tijd bij de Samaritaanse vrouw. Hoe dan ook, ik verzin het verhaal niet, want in 1778 is hier een grote storm geweest. Nou zal het wel eens meer voorkomen, maar bij die gelegenheid is heel wat zand van deze heuveltop verschoven. En toen kwamen ineens fundamenten bloot te liggen van niet alleen een kapel, maar ook van allerlei andere gebouwen daaraan verbonden. Zodat de normale conclusie daarvan is dat op deze plaats dus een soort van monasterie, hoe heet zoiets, een soort van klooster geweest moet zijn. En dus inderdaad een christelijke nederzetting. Verder, hoe men daarbij komt weet ik niet, maar verder wordt beweerd dat dit een plaats van pelgrimage geweest is. En dat dus mensen uit de wijde omtrek hier op pelgrimstocht gingen naar deze bron. En hoewel ik dan niet met zekerheid kan zeggen op historische grond waar dan de naam vandaan komt, is het toch merkwaardig genoeg dat iemand een bron zou noemen naar de Heer Jezus zelf. Zelfs niet eens met aanduiding Saint ervoor, het is domweg Jezus wel. En zo heet de bron in ieder geval aantoonbaar al 800 jaar. Volgende verhaal zal u ook niet verbazen. In 1876 was er de vrouw van de een of andere schipper. Ze heette Mary Cranwell, om maar aan te tonen dat het een gedocumenteerd verhaal is. Die leed aan een of andere acute ontsteking aan de huid. Die is hier geweest, die heeft, weet ik veel, gebeden, de armen of wat het maar geweest mag zijn, inderdaad gewassen in het water. En zij werd genezen. En dan denk ik, ach, waarom ook niet? Toch? Waarom zou dat nou niet kunnen? Maar in ieder geval, het is in ieder geval een historie die hieraan verbonden is. Helaas, mijn vermelding hier op papier komt overeen met wat ik nu zie. De vermelding op papier is dat er tegenwoordig hier niks meer te zien is van deze fundamenten die hier wel degelijk nog in de grond zitten. Men heeft hier opgravingen gedaan en men vond hier sleet coffins, hoe zeg je dat? Doodskisten van platte stenen heeft men hier opgegraven. Inderdaad, menselijke geraamten, lepels, ringen, versieringen en wat het maar meer mag zijn. En als men zoiets al vindt, betekent het niet dat er ooit een mens geweest is, maar dat betekent het inderdaad dat hier een nederzetting geweest moet zijn. Maar u ziet, het is nu een overblijfsel wat in stand gehouden wordt te midden van een grote golfbaan. Er is hier trouwens ook een graf van een meneer die zo geboeid was door deze plaats dat hij zich daar heeft laten begraven.
Ik niet hoor.
Goedemorgen broeders en zusters. Ik hoop dat je allemaal weer een beetje bijgekomen bent van gisteren. En een beetje opgewekt bent omdat we vandaag dan toch niet zo'n monsterrit hoeven te maken. Ik weet dat eigenlijk niemand het leuk vindt om zo lang in de bus te zitten, maar je moet er wat voor doen soms om wat te bekijken of om wat wetenswaardigheden op te doen. Dat is nu eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. Vandaag hebben wij een rustige dag. De bedoeling is dat we hier in de omgeving een klein beetje rondkijken, enkele plaatsen maar bezoeken, niet zoveel. En daarna wordt u gedumpt. Uit de bus gezet bedoel ik. In Glastonbury, zodat u daar ook nog even kunt rondkijken. De bedoeling is dat we vandaag Rijden door de Mendips. De Mendip Hills ten noordoosten van Glastonbury veilig. We rijden daar onder langs. Dat wil zeggen, aan de rechterkant hebben wij nu de Mendip Hills. Aan de linkerkant nog net een klein beetje van de Mendip Hills. En daarna het de Moors, hoe heet dat? De venen in de, van de omgeving van Glastonbury. Wij gaan straks in de eerste plaats rechtsaf straks de Mendip Hills in, op een wat merkwaardige manier. Namelijk, wij komen straks bij Cheddar. Inderdaad, say cheese. Cheddar, daar maken ze kaas op een verkeerde manier, heb ik zojuist me uit laten leggen. Want wij in Gouda doen dat beter. Meer heb ik er niet van begrepen.
In Leiden gooien ze de komijnen door.
In Leiden gooien ze er weer komijn doorheen. En hier cheddar kaas. Ik weet niet, wat zijn nou even? Ze vermalen de wrongel of zoiets. Begrijp je wel? Ze vermalen en zouten de wrongel. En daarna ontstaat er een product waar je goed geld mee kunt maken. Dat is het eigenlijk, geloof ik, ongeveer. Dat doen ze hier in cheddar. Wij rijden straks door Cheddar. En in het bijzonder door Cheddar Gorge. Dat wil zeggen de kloof bij Cheddar. Want daar is daar inderdaad een smal ravijn, om zo te zeggen, een kloof die we op zullen rijden. En zo komen we dan bovenop de Mendip Hills. Die zijn in werkelijkheid niet zo hoog, maar die gorge, die kloof, die is erg indrukwekkend. Voor ons Nederlanders in elk geval. Behalve voor diegenen die meegeweest zijn naar Petra, want ons kunnen ze niks meer wijsmaken. Als je daar door de sik gegaan bent, dan weet je wat een kloof is. Maar hier is ook zoiets, erg toeristisch gebied. Wij hebben besloten om jullie daar toch maar even in los te laten. Want er zijn altijd mensen die souvenirtjes moeten kopen van die dingetjes voor in de letterbak. En plaatjes voor op de stok. Het is allemaal made in Taiwan. Dus je kan het thuis ook gewoon kopen. Hetzelfde spul als in Volendam, zou ik maar zeggen. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar wij gaan daar die Mendip Hills in. In de eerste plaats natuurlijk omdat het een belangrijke rol speelt in het verhaal waar we ons mee bezighouden. Want het is het gebied waar van oudsher lood werd en werd gevonden. Het wordt er niet meer gevonden, want men heeft alles inmiddels weggehaald. De mijnbouw daar in de Mendips is eigenlijk aan zijn eind gekomen rond de eeuwwisseling. Laatstelijk. Han en ik hebben in de tijd met veel moeite de laatste schoorsteen opgezocht van de laatst overgebleven loodmijn. Die schoorsteen staat inderdaad midden in het bos. Daar gaan we niet naartoe, want daar is toch niks aan te zien. En u moet het zo ook maar geloven dat er inderdaad lood gewonnen werd. Dat gebeurde al in de dagen van voor onze jaartelling of in de dagen van voor Christus. Het is ook inderdaad bewezen, dat zegt mij niet zoveel, maar voor sommigen is dat erg belangrijk. Men heeft hier inderdaad twee baren lood gevonden die zich inmiddels bevinden, voor zover ik weet, in het British Museum in Londen. Daar gaan we dus niet naartoe, want als we ooit naar het British Museum in Londen gaan, komen wij daar nooit meer uit. Ik in ieder geval niet, want daar is zo geweldig veel te zien. En als u Latijn leest, eventueel te lezen, want het is ook een van de grootste bibliotheken ter wereld. Maar goed, daar gaan we dus niet naartoe. Maar daar worden bewaard twee baren lood die hier in de Mendips gevonden zijn. In de buurt van Pilton. Daar komen we vandaag trouwens nog. Daar heb ik het dus ook nog over. Maar op die baren lood staat een datum. De een werd gedateerd namelijk anno domini 49. Alsjeblieft. Dat is in de dagen van Jozef van Arimathea hier dus. Na de opstanding van Christus. En was gegraveerd met de naam van Britannicus. En Britannicus was de zoon van keizer Claudius. Die Britannicus genoemd werd ter ere van de overwinning van zijn vader op de Britten, uiteraard. Maar goed, want officieel was het zo dat alle mineralen, dat wil zeggen alles wat in mijnen gevonden werd of door mijnbouw gevonden werd, was officieel het eigendom van de keizer. En dus werd er meteen de naam van de keizer opgestempeld. De ene baar dus met de naam van Britannicus, de zoon van keizer Claudius. En de andere baar die men hier gevonden heeft droeg als opschrift Brits lood, eigendom van de keizer Nero. Dat is dus een paar jaar later, een jaar of 10, 12 later, maar dat is eventueel nog te bezichtigen. Er is iets bijzonders met het lood uit de Mendips aan de hand. Namelijk, het is harder dan elke andere soort lood en daarom altijd herkenbaar. Als men ergens lood vindt, kan men altijd vaststellen of het uit de Mendips komt of uit een andere plek waar ook ter wereld. En dat is natuurlijk heel interessant. Want in 1950 werd een loden waterleidingpijp gevonden in Ostia. Dat is de havenplaats van Rome, de plaats van de kust, aan de Via Ostiense. Dat is ook de omgeving waar Paulus marteldood gevonden heeft enzovoort. Nou goed, daar zal ik het bij onze reis naar Rome over hebben. Dus dan lopen wij daar namelijk langs, hè? Op onze voetreis, ja. Maar men heeft daar een waterleidingpijp gevonden bij de haven van Rome. Men heeft het geanalyseerd en men heeft vastgesteld, het lood komt uit de Mendips in Brittannië. Hier vandaan dus. Ik kan die missen. En zo nog het een en ander. Want het blijkt dat zelfs het lood dat gebruikt werd bij de aanleg van het aquaduct, waterleiding dus, van het aquaduct in Jeruzalem, in de tijd van Salomo, voor zover men kan nagaan, dat ook dat lood uit de Mendips afkomstig is. En nou praten we toch over 1000 jaar voor onze jaartelling. Alsjeblieft. Hoezo onbekende wereld, onbekende eilanden? Dat was handel, werd gedreven met de luien. Dat stamt dus nog van de dagen voor de Kelten. En dat is verbazend lang terug. Niettemin, het is gewoon aangetoond. Het schijnt trouwens dat lood, tin en ook het koper dat gebruikt werd voor de bouw van de tempel van Salomo, de versiering van de tempel, algemeen wordt gedacht dat het inderdaad hier uit Brittannië afkomstig is, hier uit de Mendips, voor zover het lood aangaat. En tin en koper en nog zowat materialen of metalen, inderdaad uit Cornwall van de eilanden der zee. Een bijbels gegeven dus. Wat ik u niet verteld heb, nu ik het toch heb over het vinden van baren, lood en tin. Men heeft een baar, tin was het meen ik, gevonden van een kilo of 70. Ik weet niet meer wanneer het was, dus ook niet zo gek lang geleden. In de baai waar wij gisteren waren bij St. Maas. U weet wel wat we gezien hebben. St. Maas, St. Justin Roseland en Place. Die baai daar heeft men lood gevonden. Is kennelijk overboord geslagen op een of andere wijze. De staat is te bezien in het museum van Truro. In het midden van Cornwall. En daar is namelijk een mijnbouwmuseum. Maar goed, dat soort dingen slaan we dan voor het gemak dan toch maar over. Maar dat die handel in tin en lood er was, dat is een volstrekt vaststaand gegeven. Bovendien, ik sprak laatst een dame hier in Glastonbury. Die zei dat toen zij hoorde over het verhaal van Jozef Arimathea, dat geloofde ze eigenlijk ook nooit enzovoorts. Maar langzamerhand, door de vele aanwijzingen enzovoort, is ze dat toch gaan inzien en gaan accepteren. En met groot vermaak vertelde ze dat in de tijd geloofden ze ook niet dat er in de Mendips, al in de dagen van de eerste eeuw van onze jaartelling, de Romeinse tijd dus, dat er toen mijnbouw gepleegd werd. Het werd algemeen niet geloofd. Totdat er een keer zware regenval kwam, zoals dat in Brittannië nog wel eens wil, weet u wel. En toen spoelde inderdaad veel grond weg. En toen vond men inderdaad de quarries, de afgravingen zal ik maar zeggen, uit de dagen van de Romeinen. Die kun je tegenwoordig ook bezichtigen. Ik ben er nog nooit geweest, gun me de tijd niet voor. Maar inmiddels is dat dus gewoon allemaal achterhand. Natuurlijk was er loodwinning in de dagen van de eerste eeuw van onze jaartelling. En enkele van die afgravingen, want zo ging het toen. Het was gewoon mijnbouw aan de oppervlakte. Het werd uitgewassen, weet je wel, uit de grond en uit het water. Die mijnbouw was er wel degelijk en je kunt tegenwoordig, want alles wordt vercommercialiseerd, je kunt tegenwoordig, ik meen twee van die quarries, twee van die afgravingen, Romeinse afgravingen, bezoeken. Dus wat men vroeger in het algemeen verwierp, omdat het onmogelijk zou zijn, wat het niet zou kunnen, is langzamerhand al lang historisch aangetoond. Goed, nou goed, we gaan straks naar, eerst naar, hoe heet dat daar? Cheddar. Kun je kaas kopen, als u dat wil. Eve zegt dat er hele leuke souvenirswinkels zijn, dus ik steek al de portemonnee in mijn eigen zak. Maar goed. Nou, ik zeg al, dat vind jij ook het leuke van die souvenirswinkels, is dat je daar met groot gemak aanzichtkaarten vindt voor een zacht prijsje. En dat is veel goedkoper dan zelf foto's maken, ongetwijfeld. En bovendien zijn ze veel beter dan je eigen foto's. Dat is altijd een leuke herinnering voor je eigen plakboek. Begrijp je wel? Ja, ja, inderdaad. Je kunt heel wat ponden hier verliezen.
Ja. Als je een warme bollen kunt kopen, kun je hier ook kopen.
Wijze. Oh, en wat we daarna gaan doen, vertel ik u daarna weer.
Ja, nee, in die gorge zijn ook...
Daar zitten
jullie. Ik zal u... Ja, de bedoeling is in de gorge, hè. Dat je daar kunt lopen. Daar is ook een parkeerplaats. Ik zal u nog wat verklappen. U kent hopelijk het lied Rots der Eeuwen, bekend als Rock of Ages. Ik ken het niet uit het hoofd, het is alleen een heel oud en prachtig lied. In elk geval, dat lied Rock of Ages werd geschreven door een reverend toplady, zo wordt hij genoemd. Leefde in de 18e eeuw, gestorven toplady. Ja, sorry waarom hij zo heet, dat weet ik niet, maar... Dat schijnt de bijnaam geweest te zijn die zijn buurman hem gegeven heeft. Nog op lam zitten. De Reverend Augustus Montague Toplady. Enzovoorts. Leefde tot 1789 en hoe dat maar heten mag. Maar hij schreef dat lied Rock of Ages toen hij nog niet eens 20 was. In zijn jonge jaren dus. Toen hij een keer voor het onweer moest schuilen. En in een of andere rots spleet. Dat is het verhaal wat erbij hoort. En die rotspleet die is hier vlak in de buurt. Misschien rijden we er langs. Maar ja, als ik het verhaal nu al verklapt heb, dan is het al niet zo aardig meer. En bovendien, een rotspleet is maar een rotspleet. Maar hij staat zelfs op onze kaarten gewoon. Rock of Ages staat gewoon op de kaart. Die kloof was dat. En waarom ik het u vertel, is gewoon dat als u dat leuk vindt, wel, er zijn aanzichtkaarten met foto's van die Rock of Ages. Maar als ik u straks pas vertel hoe dat in elkaar steekt, dan ben u te laat, want ik heb die kaarten alleen maar gezien hier in de souvenirswinkels hier in Cheddar Gorge. Dus wie er belang bij heeft, zijn toch leuke verhalen. Zojuist hebben we dan inderdaad de Rock of Ages bezocht. Keurig aangegeven, met een bordje zelfs. Het is toch wel aardig dat je hier het zomaar langs de weg vindt, eigenlijk. En inmiddels zijn we dan de Mendip Hills een beetje afgereden. We rijden straks zo dadelijk langs de noordoostelijke kant van de Mendip Hills. Als meezit hebben we van daaruit uitzicht zelfs helemaal tot Bristol. Ik weet niet of dat helemaal lukt, maar we hebben dat meerdere malen zo gezien. En we gaan uiteindelijk de hills gewoon weer op, want zo moet ik dat zeggen, naar het plaatsje Priddy. Het ligt midden op de Mendip Hills en het wordt geacht het hoogste punt te zijn. Al wordt ook een andere plaats genoemd als hoogste punt van de Mendip Hills, dus ik ben een beetje in verwarring geraakt. Maar niettemin, het is het hoogste punt. Dat is niet zo geweldig hoog natuurlijk, maar het is het hoogste punt en daarmee, en het was ook het centrum van oudsher van de mijnbouw. Daar vindt u, zoals gezegd, niks meer van terug in de praktijk, want er wordt tegenwoordig geen lood meer gevonden, voor zover ik weet. Maar jarenlang zijn er enorme hoeveelheden daar uit de grond gehaald. Eerst aan de oppervlakte, het werd gewoon uit de grond gewassen en later ook in afgravingen. Het aardige is natuurlijk toch dat die loodswinning en ook de tinwinning van Cornwall een belangrijke rol speelt in het verhaal waar we ons mee bezighouden. Dat is natuurlijk ook niet voor niks zo. Want lood in de Bijbel, u weet, lood is nogal looier. Lood in de Bijbel is een beeld van de wet. Dat wil zeggen van het enorme gewicht wat de wet op de mens legt. Een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus, die daar alles van wist, ook uit de praktijk. Hoe dat ook zij, lood is een beeld van de wet, er komt in die betekenis ook constant in de Bijbel voor, omdat het een last is. Aan de andere kant, lood werd, en eigenlijk wordt, gebruikt om te schrijven. Daar komt ons woord potlood vandaan. met lood schrijft men. Het geeft namelijk een grijs-zwarte afdruk. En ook in die zin is het een beeld van de wet, namelijk de geschreven wetten die op de mens gelegd worden. Dus lood is toch een beeld van het woord van God als zodanig. En dat het hier vandaan komt, dat is dan toch niet zo gek, ook niet in verband met het verhaal. Tin, daarvan moet ik eerlijk zeggen dat ik op bijbelse gronden de betekenis nooit heb kunnen vinden. Dat is ook wat moeilijk, want ik geloof dat het maar 1 of 2 keer in de Bijbel voorkomt, als ik het zo uit het hoofd mag zeggen. Misschien zit ik ernaast. Maar in ieder geval, komt maar heel enkele keer voor en dan nog in een opsomming. Het is moeilijk om daar de betekenis van terug te vinden. Ik persoonlijk heb het idee, maar dat zeg ik ook precies zoals ik het bedoel. Ik heb alleen maar het idee dat tin staat voor weliswaar het geschreven woord van God, maar dan niet zozeer de wet. Dat wil zeggen de opgelegde wetten die zo'n zwaar gewicht geven, zo'n zware last. Maar dat is een beeld zijn van het geschreven woord van het nieuwe verbond. Er is namelijk verwantschap op een of andere wijze en vergeet vooral niet uit het raam te kijken naar de uitzicht enzovoort. Het is een prachtig landschap. Tin komt nogal overeen, heeft nogal wat van doen met zilver. Waar men tin vindt, vindt men namelijk ook altijd zilver. In veel mindere mate, maar het hoort bij elkaar. En in het Engels noemt men tin poor man's silver. Dus het zilver van de arme man. Vandaar dat in de vrije kringen het avondmaalstel gewoonlijk van tin is. Niet omdat het zo hoort, maar omdat men niet beter kan betalen. Want in een beetje fatsoenlijke kerk, dat zijn wij dus niet, sorry. Hoe zeg je zoiets nou? Is het traditioneel op zijn minst van zilver. En als men erg rijk is, zelfs van zilver met goud samen verwerkt. Helemaal een gouden avondmaalstel heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien. Maar tin is dus poor man's zilver. Maar zilver heeft alles van doen met het nieuwe verbond, want zilver staat voor geld in het algemeen en daarmee voor verlossing. Want verlossing in de Bijbel is loskoping. Verlossen door het betalen van een prijs. Links zit hier inderdaad een meer. Ik weet niet hoe het heet, want ik heb geen gelegenheid nu even snel op de kaart te kijken. Maar het staat op de kaart. En daarna volgt er nog een meer, geloof ik. En voor zover ik me herinner, kijk je eroverheen naar Bristol. Maar dat was van bovenaf de hills gezien. Dus of wij dat hier vandaan kunnen zien, dat is nog maar zeer de vraag. Chew Valley Lake. Dan weet u dat ook weer. Dat maakt niet uit, nee, dat merken ze wel. Wij gaan nu naar Priddy. Een vaste uitdrukking uit deze omgeving was in ieder geval as sure as our Lord was in Priddy. Zo zeker als onze Heer in Priddy geweest is. Want het verhaal is dat de Heer hier inderdaad in het centrum van de mijnbouw geweest is in Priddy. Wat hij daar gedaan heeft, weet ik niet. Maar hetzelfde verhaal bestaat ook inderdaad in Cornwall, waar nogal wat mijnen zijn waaraan de Heer een bezoek zou gebracht hebben. Geef mij even de gelegenheid om nog iets anders op te merken. Ik heb geen gelegenheid gevonden om daar uitgebreider over te spreken. Het heeft met ons verhaal ook niet zoveel van doen. Maar in de 18e eeuw was daar de bekende Engelse prediker Wesley, John Wesley, die het land afreisde, op een paard uiteraard, en overal predikte. Hij was officieel Anglicaans predikant, dus je had het recht om dat te doen. Maar hij deed het niet in de kerk, maar hij deed het buiten, gewoon op straat. Openlucht, open air meetings, openlucht samenkomsten. Onze uitdrukking komt daar nog steeds vandaan. En de leringen van Wesley, zijn prediking, heeft in zeer sterke mate ingang gevonden, juist in Cornwall, onder de mijnwerkers daar. En de kerk die daar min of meer uit ontstaan is, is de zogenaamde Methodistenkerk. En die vindt u daar dus bijzonder sterk vertegenwoordigd. Cornwall is meer methodistisch dan gewoon Anglicaans. Over Wesley zijn ook allerlei legenden en verhalen in omloop. Ik ben de plaatsnamen helaas kwijt, dus ik vertel het maar zo. Daar ergens in Cornwall is de een of andere pit. Dat schijnt een afgraving geweest te zijn, oorspronkelijk van tin. En het verhaal gaat dat Wesley op die plaats dikwijls predikte, omdat het een diepe plaats was en daar kon hij zich voor vele honderden, misschien zelfs duizenden mensen verstaanbaar maken vanwege de akoestiek in die put. Maar het verhaal wat daar weer achter steekt is dat de Heer Jezus zelf daar geweest zou zijn en daar gepredikt zou hebben. En dat dat de reden is waarom Wesley speciaal ook die plek heeft uitgekozen. En dan sprak hij dus in een mijn, daar komt het op neer. Zij het dan een mijn, niet onder de grond, maar een afgraving aan de oppervlakte. Wij gaan naar Predi toe, daar is niks bijzonders te zien. Daar is zelfs nauwelijks meer een dorpje, er staat hier en daar maar een huis. Maar er staat in ieder geval nog wel een kerkje, want de mijnbouw daar is opgehouden, dus ongeveer rond de eeuwwisseling. En het dorp is dus, is een reden van bestaan feitelijk verloren, zoals al die dorpen hierboven op de Mendips. We gaan er niet te min naartoe, gewoon om de plaats te bezoeken. We zullen in ieder geval het kerkje daar bezoeken, gewijd aan ene Saint Lawrence. Uit de 14e eeuw. En tot mijn verbazing, dit jaar lag er inderdaad in de kerk een foldertje waarin het verhaal nog net even wordt aangehaald als legende. Dat was vorige jaren overigens niet zo. Dan vond je er zelfs helemaal niks van terug van het verhaal. Maar nu wel. Of er 50 van die briefjes liggen, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Natuurlijk. Want het ziet er prachtig uit als een park met schitterende, nogal wilde bossen. Maar die bossen zijn aangeplant in ongeveer de 30er jaren, nadat de mijnbouw volledig gestopt is hier. En die ene mijntoren die wij gezien hebben, die staat hier ergens hier rechts achter, geloof ik. Maar die was ook helemaal overwoekerd al door de bomen en klimop enzovoort. Het ding wordt in stand gehouden ter herinnering aan de mijnbouw die geweest is. Maar je vindt er echt niks van terug. Het is inmiddels een prachtig gebied geworden. Overigens hebben ze dat tot 3 keer toe opnieuw moeten bebossen. Omdat er uiteraard nog te veel lood in de grond zat. Lood wat weliswaar niet meer gewonnen kon worden. Maar dat er wel in feite de grond vergiftigd heet dat, hè? Loodvergiftiging. Dus er moesten eerst heel speciale planten of bomen ingezet worden die daar tegen konden, zal ik maar zeggen. Ik heb er geen verstand van, helaas. Maar ik probeer het u toch maar te vermelden. Loodvrije planten, daar komt het op neer, hè? Ja. Dus inderdaad tot 3 keer toe. Maar het is bepaald wel gelukt. De enige duidelijke aanwijzing dat hier mijnbouw geweest moet zijn, vindt u op dat, die tent, hoe heet zoiets, op die pub, dat café hier recht voor ons. Want daar staat op Miners Arms. En hier rechtsachter staat dan nog ergens die ene schoorsteen. Hier bij Predi zijn trouwens ook grafheuvels gevonden uit tijden van ver voor het begin van onze jaartelling. En dus wel degelijk is ook dit een plaats van een van de eerste oude Keltische nederzettingen. Precies zoals we mochten verwachten op grond van de verhalen over Lue aan de ene kant en over Lamana. En wat was nog meer? Place, hè? Place, net zo goed, ja. Ik geloof dat hier maar één winkel is bij de camping en waar ze ook folders hebben van de tourist information enzovoorts. Daar ligt ook een boekje dat heet The History of Predi. Dat is wel interessant, maar er staat niets in over het verhaal dat de Heer Jezus hier geweest zou zijn. Dat wordt overgeslagen, maar er wordt wel verwezen naar de oude archeologische vondsten die hier in de omgeving gedaan zijn enzovoorts. En het is wel interessant, toch wel. Om via zo'n boekje kennis te maken met de wijze van leven van oudsher in dit verlaten oord inmiddels. Verder zijn hier ook nog steeds vele grotten. En mijn oud is hier ook uitgebreid bezig met, hoe heet zoiets, de speelonkologie noem ik het altijd maar. Wat is de officiële term daarvoor ook weer?
Dat is de Nederlandse term.
Wij spreken Nederlands. Speelonkologie.
Duiken met
ja, het staat onder water dan. Maar ze moeten duiken. Dit is het centrum van Predi. met die, deze hooimeid. Ik weet niet. Ja, zet hem hier maar eerst maar ergens neer.
Het lijkt net die oude rotoppertjes.
Met een hooimeid die er al staat sinds 1354. Hooimeid met een lange ei en een T. Want dat andere is wat anders. Dat ding staat er zo lang, want het verhaal is dat als de hooimeid hier verdwijnt, dan gaat de jaarlijkse fair, de feestelijke schapenmarkt en wat er maar bij hoort, kermis en, enzovoort, gaat hier weer vandaan en gaat dan weer terug naar Wels. Dat is het verhaal. Want dat zo'n fair mag men alleen in het dorp hebben als men daar toestemming van heeft van hoger hand. En vanaf 1354 werd die fair verplaatst van Wels naar Priddy. En het verhaal is dat als deze hooimeid verdwijnt, dan gaat de fair weer terug naar Wels. Ik geloof dat vorige week die fair hier geweest is, dus dat missen we. Nou, weet ik niet waar ergens dat kerkje staat hier vandaag.
De kerkje dat staat daar. Daar moet je ergens staan. Die kant op.
Ik ben hier altijd de weg kwijt. Zodra ik hier ben, ben ik er weg kwijt. Dan weet ik het. Ik begrijp dat je langzamerhand hongerig en dorstig wordt. Nee?
Ja.
Goed, wij trekken ons daar niets van aan. Wij hebben nog één kerk op het programma staan, want u weet dat ik hier... Ik ben dol op kerken. Zolang er maar niet gepreekt wordt. Dan moet ik weer van die band afhalen, dat is heel vervelend. Nou, in ieder geval, als je bij mij op stap gaat, dan stoppen we bij elke kerk. Daar komt het op neer. We hebben nog één kerk op het programma staan. Dat vind ik persoonlijk zeer de moeite waard. In Pilten. Dat ligt aan de voet van de Mendip Hills. En was van oudsher een haven. Dat wil zeggen, aan de voet van de Mendip Hills begon gewoon de zee. En het lood uit de Mendip Hills werd dus gebracht naar de diverse havenplaatsen. Eén daarvan was in elk geval Pilten. Dat is ook archeologisch bevestigd. En het blijkt dat de kerk, de plaats waar die kerk staat, is ogenblikkelijk naast de plaats waar de haven was. Die kerk staat op een heel gekke plek. Als ik me goed herinner, niet ergens bovenaan op, in het dorp of op de heuvel, maar tegen een helling aangebouwd. Ook alweer zo'n vreemde plek dus. Maar als u het mij vraagt, ook ongetwijfeld om de plaats uit de legende, zal ik dan maar zeggen, toch maar, om die te markeren. En in de kerk gaan wij een mooie afbeelding zien van hoe Jozef en Arimathea en de Heer Jezus aankwamen in Pilten. Ja. Wij zijn inmiddels bijna bij het plaatsje dat we zoeken, Pilten, aan de voet van de Mendip Hills. Vroeger dus de plaats aan de zee, de havenplaats eigenlijk. Dus als we er zijn ter plekke, geeft je ogen maar eens goed de kost over hoe dat dan geweest moet zijn daar. Ik weet namelijk niet of ik in die kerk wat kan vertellen. Want dat mag eigenlijk niet, hè. Dan schiet ik onder de duiven van de plaatselijke vikker. Dat willen ze gewoon het niet hebben. Dus ik vertel het u hier wat we daar gaan zien. In die kerk namelijk staat een zogenaamde church banner. U hebt vermoedelijk dat soort dingen al ooit eens ergens in een van die kerken zien staan. Gewoon zo'n soort vaandel wat vroeger gebruikt werd bij de plaatselijke harmonie, kunst en arbeid, weet u wel. Zo'n geborduurd ding wat dan voor het muziekkorps uitgedragen werd enzovoort. Hier houdt men nog wel eens processies en andere feestelijke gelegenheden waarbij de kerken vertegenwoordigd zijn. En de vertegenwoordiging van de kerk wordt dus voorafgegaan door dat vaandel. Het church banner. Kerkbanier denk ik dan altijd maar. Maar het aardige is dat van Pilton inderdaad hetzelfde verhaal verteld wordt als van Priddy en van Glastonbury. Dat de heer daar geweest zou zijn. In elk geval met oom Jozef van Arimathea. Voor Pilton zelf is er verder geen enkele historisch argument voor. Behalve dan dat het net zo'n verhaal is als van Glastonbury. Maar het is aannemelijk in de eerste plaats omdat inderdaad Pilten een van de belangrijke havenplaatsen voor het lood was. Hetgeen nog niet zo geweldig lang dus uit archeologische, uit opgravingen enzovoorts gebleken is. Maar de aardigheid is wel dat dan toch in Pilten, in de kerk van Pilten, het verhaal zo serieus genomen wordt dat de plaatselijke church banner een afbeelding geeft, een geborduurde afbeelding van hoe Jozef van Arimathea en de Heer Jezus als kind per schip aankomen in Pilten. Dus aan wal komen, zal ik maar zeggen. En op de achtergrond van de voorstelling ziet u een afbeelding van Glastonbury Tor, inclusief een toren erbovenop. Die zal er in die dagen nog niet gestaan hebben, maar het is natuurlijk maar symboliek. Maar u ziet dat men het toch serieus genoeg neemt om het verhaal van de verguisde legende dan toch serieus te gebruiken als officieel embleem van de kerk in Pilten. En links voor u in de verte ziet u dus toch weer de Glastonbury Tor. En zo waren we dan in Pilton Church, eveneens genoemd naar St. John de Baptist, Johannes de Doper. En het was toch zeer de moeite waard, dacht ik, om in ieder geval dat prachtige borduurwerk te zien. Ik weet niet hoe oud het is, ik heb het ook nergens kunnen vinden, een datering. Maar het doet weinig ter zake. Wat ik de vorige keer niet gezien heb, maar nu wel, is dat houten bord wat in de hoek van de kerk stond, wat kennelijk niet meer gebruikt wordt, waarop een lijst van alle vicars van deze plaatselijke kerk, waar keurig op vermeld was dat volgens de traditie deze kerk gesticht was door Jozef van Arimathea. En verder mededelingen over dat hij hier al vroeger kwam voor de tin, voor de metaalhandel. En dat hij in 36, 35 stond, geloof ik zelfs. Maar goed, in ieder geval wordt de vroege datum genoemd en niet 63... dat hij in 35 en 36, wat het maar wezen mag, al daar gekomen is en daar inderdaad deze kerk gesticht zou hebben. Verder in het boekje, maar er waren er maar een paar van, dus er zijn maar enkele die het ding te pak hebben gekregen, in het officiële boekje over de kerk met gegevens, daar wordt wel degelijk vermeld wat ik u al een paar keer gezegd heb, namelijk dat die kerk op een verkeerde plaats staat. Dat wil zeggen, normaal gesproken zou je bovenop op de heuvel gestaan moeten hebben, maar deze staat ergens halverwege de helling. En men heeft in het verleden geprobeerd om op een andere plaats de kerk te zetten of een kerk te bouwen. Maar men heeft besloten dat het niet kon, omdat dit specifiek en per traditie de plaats moest zijn. Dit is de plaats van de kerk. En dat is ongetwijfeld zo vanwege historische gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. En voor mij is dat argument voldoende. Dus we houden het er maar weer even op. Inmiddels zijn we onderweg naar Glastonbury. Daar vertel ik maar niks meer van. U weet daar langzamerhand een beetje de weg, neem ik aan. We krijgen daar nog de tijd, hoeveel weet ik niet, om ons te vergapen aan alles wat daar eventueel verkrijgbaar is. Ik zelf ga nog even naar die andere kerk die daar staat. De kerk van Saint Benedict. Want de Keltische naam ervan kan ik niet uitspreken. Want men heeft mij verteld dat hetzij aan de buitenkant, hetzij aan de binnenkant van die kerk, daar ben ik nog niet achter, eveneens een gebeeldhouwde steen moet zijn met het wapen van Jozef van Arimathea daarin. En dat ik het zeg, is niet omdat u moet weten wat ik ga doen, maar misschien is het voor u ook wat om even te gaan kijken. Verder schijnt net zo'n soort steen met gebeeldhouwde coat of arms van Jozef van Arimathea zich te bevinden aan de buitenkant van St. Patrick Chapel. Daar heb ik nog nooit gezien en ik heb gisteren zelfs weer vergeten te kijken. Dus als u toch de abdij ingaat, zoek dan even bij de kleine kapelletje vlakbij de ingang, u weet al, of u daar dat wapen kunt ontdekken. Als u nog op zoek was naar boeken, als u nu dit boek ziet, dan herkent u natuurlijk meteen het Church Banner van Pilton op de omslag. Als u naar boeken zoekt waarin dit soort plaatsen genoemd worden, dan kan ik u deze het beste aanbevelen, want daar staan veruit de meeste in. Hier en daar met foto's ook nog. Ook een foto van het wapen van Jozef van Arimathea op de achterkant van Sharpham Manor House, u weet wel, waar we gisteren niet de toestemming kregen om te gaan kijken. Maar een foto ervan staat hierin. Een tekening of foto van dit ding hier in Church Banner hier in Pilton staat er ook in. De Jesus Well staat erin en nog meer dingen worden genoemd. vanuit de aanbevolen, want het hele verhaal als zodanig staat er ook in, inclusief een verhaal over de heilige graal. Maar misschien vertel ik u dat morgen onderweg wel een keer of zo, hoe dat in elkaar steekt. Mocht u geïnteresseerd zijn, niet... Church Banner van Pilton op de omslag. Als u naar boeken zoekt waarin dit soort plaatsen genoemd worden, dan kan ik u deze het beste aanbevelen, want daar staan veruit de meeste in. Hier en daar met foto's ook nog. Ook een foto van het wapen van Jozef en Arimathea op de achterkant van Sharpham Manor House. U weet wel waar we gisteren niet de toestemming kregen om te gaan kijken, maar een foto ervan staat hierin. Een tekening of foto van... dit ding hier, een church banner hier in Pilton, staat er ook in. De Jesus Well staat erin en nog meer dingen worden genoemd. Vanuit de aanbevolen, want het hele verhaal als zodanig staat er ook in, inclusief een verhaal over de heilige graal. Maar misschien vertel ik u dat morgen onderweg wel een keer of zo, hoe dat in elkaar steekt. Mocht u geïnteresseerd zijn, niet zozeer in de plaatsen, maar wel in de geschiedenis als zodanig, het serieuzere werk, dan komt u echt terecht bij of het boek van Jouett, wat bij de Abbey te koop is, onder de titel The Drama of the Lost Disciples, helaas uitsluitend in het Engels, of het boek The Coming of the Saints. De kans is groot dat u het in een van de winkels toch kunt kopen. Ik heb het daar gevonden, in een van de winkels, maar wanneer waren we er? Eergisteren ben ik het niet tegengekomen. Eventueel, als u titels van boeken hebt, kunt u ze gewoon bestellen bij die winkel The Gothic Image in de High Street van Glastonbury. Dat is geen, ja, dat is vlak voor John the Baptist Church. Gothic Image, de grote boekhandel daar. Die sturen het gewoon naar u thuis met een rekening erbij of iets dergelijks. Dat heb ik al eens eerder gedaan zo. En dat werkt perfect. Wat u maar hebben wil, ze kunnen voor u bestellen. En als dat nog te moeilijk is, dan vraagt u aan mij bij gelegenheid. Want ik heb het boek niet bij me. Het ISBN-nummer en dan kunt u het sowieso bestellen. Het ene boek, The Drama of the Lost Disciples, dat staat hier zeker in de Abbey. Dat heb ik gezien, er staan nog veel exemplaren. Dat gaat over het verhaal waar die discipelen gebleven zijn. En met name gericht op hoe het hier dan via Rome terecht kwam in Engeland. Dat boek is dat, ja. The Drama of the Lost Disciples. Heel goed, kijk maar even achterom. Dat is hem. En het andere boek, The Coming of the Saints, dat is nog van veel oudere datum. Is geloof ik geschreven, nee, het is voor het eerst uitgekomen in 1902. Dat boek werd ook genoemd trouwens bij in die video, gisteren die u gezien hebt. The Coming of the Saints, maar dat houdt zich ook bezig met hetzelfde verhaal, maar is meer uiteindelijk uitgebreider over de situatie in Zuid-Frankrijk en eventueel Spanje. Dat is het beste. En als dat te grote en te dure boeken zijn, komt u terecht bij de boeken van Smithet Lewis. Lionel Smithet Lewis. Wijlen de vicar hier van Glastonbury. Want die heeft de meest schitterende dingen uitgezocht en voor u opgeschreven. Allemaal in het Engels. Helaas. En zo, broeders en zusters, zijn wij inmiddels onderweg naar Londen. De officiële hoofdstad van Groot-Brittannië. Dat is het niet altijd geweest, overigens. Want door de loop der eeuwen was Winchester de hoofdstad van Engeland. Hoe het gekomen is dat Londen het geworden is, dat ben ik vergeten. Maar dat is ook al zo lang geleden. Hoe het ook zij, ook in Londen zijn we weer op het kerkenpad. Want welke functie kerken ook mogen hebben, ze zorgen er in ieder geval voor dat bepaalde tradities, bepaalde waarheden bewaard blijven. Zo is het altijd geweest en zo is het in onze dagen ook nog. We zouden natuurlijk met groot gemak een hele week of zelfs langer kunnen doorbrengen in Londen. Wat zal u gedacht zijn wat daar allemaal nog uit de oudheid te zien is. En wat er ook aan interessante zaken bewaard wordt. Ook met betrekking tot de Bijbel. In bijvoorbeeld het British Museum. En vooral ook in de bibliotheek van het British Museum. Dat is een van de grootste bibliotheken ter wereld. Ik zou er best wel eens rond willen scharrelen. Maar aangezien ik toch geen Latijn kan lezen of Keltisch, schiet dat ook niet echt op natuurlijk. Nou goed, dat maar weer terzijde. Wat wij in Londen willen gaan doen, daar hebben we wel een voorstelling van. Hoe wij het moeten doen, dat is nog zeer de vraag. Want in de eerste plaats is het probleem nog, hoe komen wij daar? En de volgende vraag is, en hoe laat zal dat dan wezen? En welke ruimte hebben we dan nog? Dat is dus heel moeilijk te zeggen. In elk geval hebben wij twee beroemde kerken op ons repertoire staan. Of heet zoiets de liturgie? Dat weet ik zo gauw niet. Maar in ieder geval, we hadden twee kerken in de planning. De een is Westminster Cathedral in Westminster. Westminster is een wijk van Londen, wij zouden zeggen in het hartje van Londen. Maar oorspronkelijk was het een dorp aan de westkant buiten Londen. Want echt, die plaatsen waren zo groot niet. Maar daar gaat het nou niet om. Westminster Cathedral, zei ik, dat is niet waar natuurlijk. Hè? Westminster Abbey. Dat wil zeggen een kerk bij een, oorspronkelijk althans, bij een abdij. Daar is niet zo geweldig veel meer van over van dat klooster. Maar het was inderdaad een abdij. Dat we daar naartoe willen is omdat daar, daar is een heleboel interessants te zien. Voor de Engelsen meer dan voor ons. In Westminster Abbey zijn de graven van bijna alle Engelse vorsten, de koningen, de loop der eeuwen, waarvan wij hooguit de namen kennen, maar geen flauw idee hebben in welke volgorde ze eigenlijk geregeerd hebben. Want dat leren wij nou eenmaal niet zo erg uitgebreid op school. Dus, en daar gaat het ons natuurlijk ook niet om. Maar het belangrijkste voorwerp waarom wij er naartoe gaan is de bekende Stone of Destiny, bijgenaamd Stone of Scone. Voorbeeld van zichtrijm, dat heeft er niks mee te maken. Een voorbeeld van zichtrijm, want als je het opschrijft, dan lijkt het te rijmen, als je het uitspreekt, rijmt het niet. Maar goed, laat me zitten. De Liar Fail wordt hier ook genoemd, en er zijn nog een paar namen voor het ding. De steen van jou, hoe oud die is. Stenen stammen in ieder geval vanaf, laten we zeggen, vanaf Genesis 1. Of dat dan vers 1 is, of vers 3, of vers 5, dat wil ik afwezen. Maar zo oud zijn stenen in elk geval. Maar de steen vervult een rol in de geschiedenis al zeker 2500 jaar in elk geval. Dat is ook redelijk bekend. En vermoedelijk nog heel wat langer. Want of je dat nou gelooft of niet, volgens de verhalen, heet dat, legend has it, zeggen de Engelsen dan. Volgens de verhalen is deze steen geen andere dan de steen van Jacob in Bethel. Jacob die in de tijd voor zijn broer vluchtte. Jacob die het eerst geboorterecht gekregen had boven zijn oudere broer. En die moest vluchten en inderdaad vluchten naar oom Laban. Hetgeen nog altijd hetzelfde is als Albion. Maar vooruit maar weer. Maar hij vluchtte naar oom Laban en zijn eerste overnachting onderweg was in Bethel, waar hij zich ter ruste begaf op deze steen en waar hij de hemel geopend zag. En waar God inderdaad de beloften, met name die van het eerste geboorterecht, ook inderdaad aan hem weer bevestigde. In Bethel. En ook eenmaal praat heb ik natuurlijk meteen de gang. Want Bethel betekent huis Gods, toch? Het is dezelfde titel die ook gebruikt werd voor de 12 Eyes of Glastonbury. In het bijzonder. En zelfs eventueel voor heel Engeland in het algemeen. Heel Brittannië. Maar dat maar weer even terzijde. Hoe dan ook, ik kan er natuurlijk wel meteen op wijzen dat die hele kwestie van Jacob die voor Esau vlucht naar Laban, Een uitbeelding is van tegenwoordige waarheid, waarbij Jacob staat voor het eerst geboorterecht van de gemeente als zodanig. Die gemeente moet vluchten aan de ene kant voor Esau, namelijk een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet, en daarmee van de twee stammen van Israël. En het vlucht naar Laban, Albion, Brittannië feitelijk, want dat is wat het uitbeeldt, een beeld van de 10 stammen van Israël. En ik zeg altijd, de zegeningen die Jacob kreeg waren formeel, volgens de woorden namelijk, volgens de beloften, afkomstig van Isaac, vader Isaac. In de praktijk bleken zijn zegeningen afkomstig te zijn van oom Laban. Alles wat hij had, want zo was dat. En zo is het met de gemeente ook. Formeel hebben wij deel gekregen aan de zegeningen van Juda, aan de zegeningen van de Messias uit Juda in elk geval. In de praktijk blijken het te zijn de zegeningen van Efraïm en dus van Laban, Albion, of hoe het maar genoemd mag worden. En op de overgang van Esau naar Laban, om zo te zeggen, komt Jacob inderdaad ogenblikkelijk terecht bij Bethel en bij deze steen, zodat deze steen wel degelijk op een of andere wijze iets van doen moet hebben met de gemeente van vandaag. Dat weet u natuurlijk, want de meest voor de hand liggende verklaring daarvan is dat die steen gewoon een beeld is van de Heer Jezus Christus, wie zijn vertrouwen op hem stelt, zoals Jacob zich ter ruste begaf op deze steen. Wie zijn vertrouwen stelt op Christus zal deel krijgen aan de zegeningen van Christus. En dat blijkt inderdaad de opgewekte te zijn, zodat Jacob inderdaad de andere dag de steen recht opzet en hem zalft. Ik denk altijd Jacob, de uitvinder van de menheer. Dat was natuurlijk ook niet echt zo, maar zoiets is het wel. Ik denk dat het gebruik van het recht opzetten van stenen inderdaad op een of andere wijze terug te herleiden is naar deze gebeurtenis in Bethel. Hoe dat ook zij, het verhaal is dat deze steen inmiddels in Londen in Westminster Abbey terechtgekomen is als de Coronation Stone. Daar kun je natuurlijk om grinniken, want ja, wie zou me dat wijsmaken en waarom zou dat zo wezen? En het is toch wel erg onwaarschijnlijk dat iemand een steen meeneemt uit Bethel, in Canaan zal ik maar zeggen, die dan via vele omzwervingen, namelijk via Egypte, Spanje en Ierland en Schotland, dan uiteindelijk terecht zou gekomen zijn hier in Londen. Dat is zo'n wild en ongelooflijk verhaal dat het wel waar moet zijn. Dat meen ik niet 100% wat ik nu zeg, maar ik vind wel een argument. Het is zo'n wild en vergezocht verhaal dat de kans groot is dat het inderdaad waar is. En dat geldt voor vele van de dingen die we in verband met Groot-Brittannië gehoord hebben. Hoe dat ook zij, in mijn Bijbel, het is trouwens niet mijn Bijbel, maar die van Wilde Wegen, maar dat doet er nou niet toe. In mijn Bijbel, in Jeremia 1, is sprake van de roeping van Jeremia. En de profeet Jeremia werd geroepen in de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap, om het maar kort te zeggen, uitlopend op de definitieve verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling. En daar houdt de geschiedenis van Jeremia ook zo ongeveer op. Jeremia wordt hier geroepen tot het profetenambt, om zo te zeggen, waarbij de Heer tot hem zei, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. En dan in Jeremia 1 vers 10 zegt de Heer, zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. En daar is niks moeilijks aan, want in de dagen van Jeremia werd inderdaad het koninkrijk van Juda inderdaad uitgerukt, afgebroken, verdorven en verstoord. Want het eindigt met de definitieve verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. En daar, zelfs daarna nog moet Jeremia het land uitvluchten. En hij eindigt volgens de Bijbelse geschiedenis in Egypte. Daar houdt dan het verhaal op. Dat wil zeggen, daar is niet afgelopen, maar daar houdt het verhaal als zodanig op. In Egypte. Dat is niks moeilijks, maar ik heb het laatste zinnetje van het vers niet gelezen. Er staat namelijk, Zie ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. En mijn vraag aan u dus nu is, wat betekent nou ook om te bouwen en te planten? Want welk koninkrijk is dan vervolgens door Jeremia geplant geworden? Dat vind je in heel je Bijbel niet terug, in heel de Bijbelse geschiedenis terug. In zijn dagen werd Juda uitgerukt en verdorven en wat er mee wezen mag. En Jeremia eindigt zijn Bijbelse geschiedenis althans buitenslands. Terug in Egypte, waaruit het volk als zodanig eigenlijk ook afkomstig was. Einde van het verhaal. Er is nooit sprake meer van dat Jeremia een koninkrijk bouwt of plant of iets dergelijks. En toch wordt het in hoofdstuk 1 aangegeven, zodat de noodzakelijke conclusie is dat de geschiedenis van Jeremia gewoon verder gaat, hoewel niet vermeld in de Bijbel. En dat betekent dat hij weliswaar het land uitgevlucht is en in Egypte terechtgekomen is. Maar daar is hij niet omgekomen, zoals men dan gewoonlijk gemakshalve concludeert. Want daarna moet hij nog ergens minstens één koninkrijk gebouwd en geplant hebben. Dat is het verhaal. Dat staat echter verder niet in de Bijbel. Het wordt alleen aangekondigd. En dat ik het lees is om te laten zien dat je voor de rest van het verhaal dus een goede grond hebt. Namelijk buiten de Bijbel om is nog iets van Jeremia bekend. Namelijk, hij vluchtte inderdaad uit Judea of wat er van over was ter gelegenheid van of na de verwoesting van Jeruzalem. En hoewel de koning, de Joodse koning, de koning van Juda, dood was en werd weggevoerd naar Babel. En hoewel zijn zonen eveneens gedood werden, is er geen sprake van dat ook de dochters van de koning gedood werden. Kennelijk ging Nebukadnezar ervan uit dat dochters toch niet op de troon zouden zitten en geen troon zouden kunnen erven, zodat de gedachte was dat daar definitief een einde gemaakt werd aan het koningshuis van Juda en de dochters konden kennelijk geen gevaar. Dat is een misverstand, want naar de wetten van Israël was het weliswaar niet de bedoeling dat dochters op de troon zouden zitten, maar het was wel degelijk de bedoeling dat in geval van nood de dochters de troon zouden erven. Dat wil zeggen, een rol zouden spelen in de erfopvolging met betrekking tot troonsrechten. Dat is inderdaad in de wet al geregeld, ooit een keer. Daar ga ik nou niet verder op in, maar in de praktijk betekent het dus dat als er geen zonen zijn, maar wel dochters, dat die dochters de troonrechten als zodanig meekrijgen en de man met wie ze trouwen, die mag dan op de troon. Dat is het ongeveer. Of eventueel de zonen die ze krijgen, dat zijn inderdaad terechte kroonpretendenten. Het idee is nu dat Jeremia met een deel van het volk wat nog overgebleven was, inderdaad naar Egypte gegaan is. Bij die gelegenheid zou hij, ik zeg het zo vrijblijvend mogelijk, en bewijzen kan ik het ook niet, maar bij die gelegenheid zou hij de twee dochters, de Joodse prinsessen, meegenomen hebben naar Egypte. Eén bleef er vervolgens in Egypte achter. De ander werd door Jeremia meegenomen per schip. En via Spanje uiteindelijk naar Ierland. Hebben die nog. Ze wordt genoemd Thea. Ik zeg het maar zoals je het schrijft. Dat is het makkelijkste. Thea. T-E-A. Tefi. Thea Tefi. Je zal moeten zeggen Tier, T-Fi of zoiets. Vanuit, dat weet ik dus ook niet zo precies. Maar Jeremia kwam dus inderdaad met die prinses Thea, kwam hij in Ierland aan. Alwaar de prinses, de Joodse prinses, het huis van Juda, met troonsrechten, omdat haar broers allen overleden waren. Deze prinses trouwde daar met de toenmalige Ierse vorst onder de naam Hiermon. 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 De grondlegger van de Ierse koningsdynastie. Dat is het verhaal. Het verhaal is zelfs daar. Ik vertel het nu gewoon kort en vrijblijvend, maar het verhaal is veel gedetailleerder. In elk geval, volgens de eerste kronieken kwam daar een grote profeet aan. Ik zal u de Keltische termen besparen. Maar hij kwam daar, een profeet aan met een dame die dan inderdaad met die Hermen trouwde. Bovendien was er niet alleen een profeet die daar aankwam, maar ook had hij een secretaris bij zich. En die heette Brug. Of Breg. Het is Doris. Brug. Of Breg. En bovendien had hij een steen bij zich. En een kist. Van de kist hebben sommigen gemaakt. Dat moet de Ark des Verbonds geweest zijn. Dat geloof ik dus niet. Dat lijkt me heel erg ver gezocht. En bovendien uiteindelijk zelfs in strijd met de Bijbel. Maar daar gaat het nou niet om. Maar de steen is niet helemaal zeker, want er is nog een verhaal over de steen, dat zal ik u zo vertellen. Maar die brug, of breg, daar heb ik niet de minste moeite mee, omdat in de Bijbel Jeremia inderdaad één secretaris heeft, één schrijver, en die heet daar Baruch. Dat is volstrekt, maar volstrekt dezelfde naam. Alleen het komt uit een hele andere bron. Zodat het inderdaad zeer waarschijnlijk lijkt, maar de gedachte is nu dat via deze Joodse prinses inderdaad dat Ierse koningshuis gebouwd wordt. Want de opeenvolgende koningen vervolgens uit de Ierse dynastie stammen dus allemaal van deze Joodse prinses. En zijn dus allemaal, zij het dan via een vrouwelijke schakel, afstammelingen van David. En volgens die lijn moet dus dat Ierse koningshuis ook inderdaad als Joods beschouwd worden. De andere lijn van het verhaal van die steen is dat die steen door Israëlieten, door de zonen van Jacob, zou meegenomen zijn naar Egypte. En vervolgens door Israëlieten zou meegenomen zijn naar Spanje. Dat is het verhaal dus van de Iberiërs dat ik u van de week al een keer verteld heb. Zijn meegenomen naar Spanje en vanuit Spanje zou de steen meegenomen zijn door een Spaanse vorst naar Ierland. En die Spaanse vorst zou vervolgens in Ierland de troon gekregen hebben. En die Spaanse vorst wordt genoemd Brug. Dezelfde naam dus. Misschien is dat ook zo. In dat geval betekent het dat die steen al in Ierland aanwezig was voordat Jeremia en Thea daar aankwamen. Maar het maakt verder niet uit, want de gedachte is dat die steen inderdaad vervolgens gebruikt werd bij de kroningsplechtigheden. Daar gaat het maar om. En of Jeremia hem nou meegenomen heeft, of dat hij langs andere weg daar gekomen is, al eerder, dat maakt mij in de praktijk niet zoveel uit. Bovendien in beide gevallen gaat het om een Israëlitische erfenis. Het zij via de Iberiërs en dus rechtstreeks vanuit Egypte naar Spanje en vandaar naar Ierland. Het zij via Jeremia en de Joodse prinses eveneens via Egypte, Spanje naar Ierland. Dus het maakt in de praktijk voor ons verder geen enkel verschil. Het verhaal over de steen is dat als iemand tot koning van Ierland zou worden gekroond, dan moest hij op de steen gaan staan, dan wel zitten. En als de persoon in kwestie inderdaad van koninklijke bloede was en dus troonsrechten kon laten gelden, dan zou de steen schreeuwen. En dat zou gehoord worden van kust tot kust. Hebben jullie ook nog? Zo geluid maken. De kans dat er dus iemand was, naar onze maatstaven, de kans dat er iemand was die koning van Ierland zou worden, zou dus maar gering zijn. Niet te weten, want wij geloven toch niet dat die steen dan begint te schreeuwen. Of wel? Maar wat zei de Heer Jezus ook alweer? Die zei tot zijn tijdgenoten, indien deze mijn discipelen zwijgen, dan zullen de stenen spreken. Dus zo vreemd was het nou toch ook weer niet dat stenen zouden spreken. Maar weet ik maar gezegd wil hebben dat het maar zeer de vraag is of we dit soort details van het verhaal letterlijk moeten nemen of overdrachtelijk. Maar het maakt het verhaal er niet anders van. Betekent gewoon dat als die koning daar zou zijn, dan zal de steen spreken. In uiterst geval gaat het uiteindelijk toch gewoon om het koningschap van de Heer Jezus zelf. En de steen is een beeld van Christus en die is het woord Gods. Dus een sprekende steen heb ik uiteindelijk zelf ook niet de minste moeite mee. En of het nou letterlijk zo gebeurd is in het verleden of niet, dat weet ik niet. In de tegenwoordige tijd gebeurt het in elk geval niet. Dus vooruit maar weer. Maar het maakt echt zoveel niet uit. Niettemin, of we nou spreken over Hebreeën, Iberiërs of Joden, dat maakt in de praktijk dus niet zo'n geweldig veel verschil. Deze steen namelijk is in ieder geval bekend van 5, 6, volgens sommigen zelfs 700 of 800 jaar van voor Christus. Er zijn natuurlijk altijd sceptici en cynici die zeggen dat kan nooit dezelfde steen meer zijn. Maar ik zeg, waarom dan niet? Alle stenen die wij hier die we om ons heen hebben, die zijn ouder. Maakt niks uit, waarom zou dat nou niet dezelfde steen zijn? In elk geval, het idee is dit, dat deze steen oorspronkelijk uiteraard was in Ierland. Maar toen in de tijd door huwelijk en wat iets meer zei, het eerste koningshuis kon aanspraak maken op de troon over Schotland, werd de steen vanuit Ierland naar Schotland gestuurd, opdat daar de zoon van de eerste koning tot koning van Schotland zou gekroond worden. Zo is dat gegaan. En sindsdien was het dus van de Schotten. Dat was in circa, want het is niet helemaal zeker, maar circa 501 van onze jaartelling. Maar op dat tijdstip heeft deze steen dus al een duizendjarige geschiedenis achter de rug, minstens. Nou goed, dat was in 501. Daarna, in de oorlogen tussen Engeland en Schotland, heeft koning Edward I in 1296 deze steen uit Schotland meegenomen om die Schotten dwars te zitten, uiteraard. Hij kon de Schotten dan misschien niet overwinnen, maar wel de steenstelen. Of hoe je dat maar noemt. In ieder geval, in 1296 nam Edward I de steen mee uit Schotland en heeft hem in Londen overgedragen aan de abt van Westminster Abbey. Sinds die tijd is dat ding dus daar. En dat is dus ook al inmiddels van het jaar 700 jaar. Misschien dat de reden is dat men van het jaar een verzoek gedaan heeft vanuit Schotland om nu de steen maar weer terug te geven aan de Schotten. En ik heb begrepen dat daarin toegestemd is, zodat vermoedelijk binnen afzienbare tijd de steen niet meer te zien zal zijn in Westminster Abbey, maar ergens weer terug in Schotland.
Schoen.
De Stone of Schoen, ja, zo heet die plaats, ja, dat is waar. Schoen, daarom heet de steen Stone of Schoen. Maar dan moet hij dus weer naar terug. Maar goed, Edward I nam hem mee uit Schotland enzovoorts. Maar toen later James de VI, Jaap de VI van Schotland, Jacobus moet je zeggen geloof ik, Jacobus de VI van Schotland, weer door allerlei toestanden koning van Engeland werd. Toen werd hij dus King James de I der Britten, of der Engelsen, zo is het eigenlijk. Toen werd hij wel degelijk gekroond op deze steen die al een paar eeuwen tevoren vanuit Schotland in Engeland was aangekomen. Sindsdien worden alle Engelse vorsten gekroond op deze steen, naar de oude traditie. Voor dat doel is de steen overigens ingebouwd in een houten stoel. Die stamt ook al uit 12 zoveel, geloof ik. Ja, op initiatief van diezelfde King Edward, die de steen gestolen had, zeiden wij, oneerbiedig, is het ding ingebouwd in een houten stoel. Het ding zit er niet uit, denk ik altijd. Maar in die situatie kunnen we dan nog steeds deze steen bekijken. Het aardige was dat in 1950, of was het 51, dat weet ik niet meer. In 1950 hebben Schotse nationalisten de stone gestolen. Ze hebben de stone of scone gestolen en weer teruggebracht naar Schotland, geloof ik. Maar het volgende jaar werd het ding daar teruggevonden. En er zijn er natuurlijk altijd weer die zeggen, ja, maar die steen die nou weer terug is in Westminster Abbey is niet dezelfde. Ze hebben in Schotland een kopie gemaakt, ze hebben de kopie teruggestuurd en de echte hebben ze gehouden. Dat verhaal doet al heel lang de ronde. Dus goed. Wij hopen in ieder geval deze steen te gaan zien. Of het de echte steen van Bethel is, weet ik niet. Maar dat die steen een beeld is van Christus in het bijzonder, En in het algemeen uitbeelding is van het koningshuis van Juda. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om nu er ook maar even op te wijzen. Want daar krijgen we misschien ook geen gelegenheid verder mee voor. Dat weliswaar die Britse koninklijke familie wat ingewikkeld in elkaar zit. En dat ook de achternaam van de familie af en toe wijzigde. Maar het doet niks af aan de familierelatie en de doorgaande lijn van afstamming die er wel degelijk is. Al loopt die dan dikwijls ook via de vrouwen. Maar dat koninklijk wapen, dat wil zeggen het coat of arms, het heraldisch wapen van het koninklijk huis om zo te zeggen, welk wapen het ook maar was, dat doet weinig de zaken, wordt altijd afgebeeld, ondersteund door aan de linkerkant, voor de kijker, aan de linkerkant een leeuw en aan de rechterkant een eenhoorn. Aan de linkerkant dus de leeuw van Juda, want in de Bijbel is in ieder geval de leeuw een uitbeelding van de stam van Juda. En aan de andere kant de eenhoorn. En hoewel de uitbeelding ervan niet klopt en de naam eigenlijk ook niet, want het berust op wat taalkundige misverstanden, doet het er niks aan af dat de eenhoorn hoe dan ook in de Bijbel een type is van Jozef. Er wordt op meerdere plaatsen gezegd, Jozef is een eenhoorn en zijn kracht is Efraïm en Manasse. Ik zeg altijd, een eenhoorn heeft twee hoornen. De ene heet Manasse, de andere heet Efraïm. Maar dat maakt het wat ingewikkeld. Maar deze eenhoorn leeuw in verband met de coat of arms van het Britse vorstenhuis is duidelijk wat de betekenis betreft. De eenhoorn aan de rechterkant staat namelijk voor Jozef, dan wel voor Efraïm uiteraard. En daarmee in het algemeen voor de 10 stammen van Israël, die men immers zou zoeken onder Keltische en daarna Angelsaksische volkeren. En de leeuw staat voor Juda, de stam van Juda, het huis ook van Juda, ook in het bijzonder het Davidische koningshuis. Want hoewel de Britse vorst in de praktijk regeert over Efraïm, de 10 stammen, is het vorstenhuis als zodanig zelf wel degelijk langs een bepaalde lijn uitdrukkelijk afkomstig uit Juda. Hij stamt namelijk rechtstreeks af van David. Dat is waar het om gaat. En eerlijk gezegd, ik heb nooit een andere verklaring voor dit verschijnsel gehoord. Dus je vraagt nou, wat betekent die leeuw en die eenhoorn, is er maar één antwoord. Juda en Efraïm verenigd in het Britse koningshuis. En dat was ook ongeveer de strekking van die videofilm die u gezien hebt. Aan het hek van Buckingham Palace vindt u het een en ander ook heel groot uitgebeeld. Maar ik ben bang dat we niet de gelegenheid krijgen om daar even voor te staan en foto's te nemen. Helaas, want het is erg ingewikkeld om daarbij te komen. Met de bus kun je er niet voor langs rijden. Nou ja, op afstand. Dat kun je het in de verte zien. En het zoeken van één parkeerplaats en het loslaten van 50 toeristen van goede wil en ze daarna weer oppakken ergens, dat is zoiets ingewikkelds. Dat wordt waarschijnlijk niet wat. Goed, we hebben nog wat anders op het programma staan. Namelijk Saint Paul's Cathedral. Maar eerst even iets over wat wij ook niet kunnen bezoeken, hoewel het er echt vlak in de buurt is, maar het is gewoon niet te doen. Wanneer wij namelijk vanaf St. Paul's Cathedral zouden lopen in de richting van de Tower of London. Dat is makkelijk te doen overigens, in het algemeen. Dan zouden wij even een paar straatjes om moeten lopen, en een heel klein beetje namelijk. Daar is namelijk een kerk, St. Peter's upon Cornhill. St. Peter's Church in Cornhill. Cornhill is gewoon de naam van een heuveltje in Londen. En dus heet de straat zo, Cornhill. En de kerk die er staat is gewijd aan Petrus dus. Oorspronkelijk zelfs, laat ik het anders zeggen. De gedachte is dat op die plaats, maar daar is helemaal niks van terug te vinden. De gedachte is dat in elk geval op die plaats de eerste kerk gesticht werd in 179 van onze jaartelling. Door de eerste zendelingen aan Brittannië. dat is ook een bekend gegeven. En die mededelingen daaromtrent hingen vroeger ook in die kerk, zowel als in St. Paul's Cathedral. Dat wil zeggen mededelingen over deze kerk van St. Petrus in de kerk die gewijd is aan Paulus. In elk geval voor de grote brand van Londen, toen alle kerken zo ongeveer verwoest zijn geworden in 1666. Voor de grote brand van Londen hing er zo'n bord in de kathedraal. Ik heb hier letterlijk wat erop stond, maar in oud-Engels, dus dat bespaar ik u ook maar. Maar er staat zoiets op als, of stond zoiets op als van, laat het aan alle mensen bekend zijn dat in het jaar 179, het jaar des Heren 179, Lucius, de eerste christelijke koning van dit land. Dat was niet zo, hij was niet de eerste christelijke koning, maar hij was wel de eerste koning die officieel het hele Rijk tot christelijk verklaarde, die Lucius. Maar het zij bekend dat in 179 deze Lucius, de eerste christelijke koning van dit land, toen genoemd Bretagne, hier in Londen de eerste christelijke kerk stichtte. Namelijk deze kerk van St. Peter upon Cornhill. En daarmee stichtte hij een aartsbisdom. En daarmee werd dit de chief church, dat wil zeggen de belangrijkste kerk in heel het Rijk. Let op, we hebben het niet over Canterbury en de kathedraal. En we hebben het niet over Westminster Abbey en ook niet over St. Paul's Cathedral, maar een veel minder bekende kerk in Londen. Daarvan wordt deze mededeling gedaan. Dat was het eerste officiële Britse bisdom enzovoorts. En dat bleef 400 jaar zo, tot er stond op het bord nog steeds, officiële mededeling in oud-Engels. Dat bleef meer dan 400 jaar zo, tot aan de komst van Augustinus, de apostel van Engeland. Let op, eerst staat er, het land heette Brittannië. En toen kwam Augustinus, de apostel van Engeland, want inmiddels was er sprake van de Angelsaksen die het Britse land binnen waren getrokken. Maar goed, dat bleef dus zo tot aan Augustinus, de apostel van Engeland, die gezend werd door Gregorius, de chef of zoiets, de doctor of the church in the time of King Engelbert, enzovoorts. En pas toen werd de zetel van het aartsbisdom verplaatst naar Canterbury. Dat was de officiële mededeling in deze kerk, zowel als in St. Paul's Cathedral. Het idee is vervolgens dat deze kerk, en daarmee de oudste kerk van Londen in elk geval, dat deze kerk gesticht is op de plaats waar Petrus zou geweest zijn en zou gepredikt hebben. Dat wil zeggen, op die plaats zou oorspronkelijk King Lucius, zou Petrus gepredikt hebben. Daarna zou King Lucius op dezezelfde plaats, hetzij tot geloof gekomen zijn, hetzij hij zou op deze plaats gedoopt zijn door Timotheus. Niet Timotheus die we uit de Bijbel kennen, maar Timotheus, de zoon van Pudens en Claudia. Dat is het verhaal. En dat was dan in 165 van onze jaartelling. Nou, die kerk kunnen we dus niet bezoeken. Maar ja, het is voldoende om het verhaal te weten natuurlijk. Daar gaat het maar om. De kerk die we wel hopen te bezoeken, waar ik trouwens zelf ook nooit in geweest ben, omdat het nou eenmaal op dat tijdstip niet kon. Dat is St. Paul's Cathedral. Daar hebben we ook een goede reden voor. St. Paul's Cathedral staat op Ludgate Hill. Dat was toen helemaal de westrand van Londen en het is nu het hartje van Londen. Maar de gedachte is dat de apostel Paulus daar op Ludgate Hill zou gepredikt hebben. En dat de kathedraal dus ter ere van Paulus en ter herinnering daarvan op die plaats gevestigd is. Wij hebben daar verder niet expliciete mededeling over. Het is gewoon traditie en daarom hoor je het nooit meer. Maar ik heb er geen twijfel over. Te meer daar eveneens op diezelfde plek altijd was wat bekend stond als St. Paul's Cross. Dat wil zeggen, er was daar een kruising van wegen. De eeuwen door, zolang als mensenheugenis trekt. En het was per definitie de plek waar men publieke mededelingen deed. Of waar men de inwoners van Londen toesprak. Gewoon in de open lucht. Zoals er nog steeds zoiets zo'n speakers corner is in Hyde Park. Daar heb je wel eens van gehoord. Wel, dat is niet altijd zo geweest. Zo'n plek was er namelijk altijd. Daar waar nu St. Paul's Cathedral staat. Dat wil zeggen iets ten noorden daarvan. St. Paul's Cross, genoemd naar Paulus. En dat het zo heet, daar is maar één verklaring voor. Dat is zo omdat de apostel Paulus in de tijd, in de Romeinse tijd dus ook, daar gebruik van heeft gemaakt. Nadat hij uit zijn gevangenschap in Rome was ontslagen, na 2 volle jaren, zou hij immers naar Gallië, dan wel Spanje gaan. Dat maakt niet zoveel uit in de praktijk. Hij wordt geacht ook inderdaad de eilanden in het westen bezocht te hebben, volgens vele kerkelijke geschiedschrijvers. Er hoeft echt geen twijfel over te bestaan. En dat hij in Londen geweest is, een van de belangrijkste plaatsen toen in de dagen der Romeinen, dat lijkt ook een duidelijke zaak. Uit Britse bronnen zelf blijkt het wel, maar die worden gewoonlijk niet al te serieus genomen. Maar het idee is dat hij daar inderdaad gesproken zou hebben op Ludgate, op de plaats die later, er altijd een plaats gebleven is, waarvoor publieke toespraken enzovoorts. Dat is ook uiteindelijk uitgegroeid tot een soort theatertje, hoe zeggen ze, weet je, een officieel podium met plaats voor het publiek enzovoorts. Dat is echter ook bij de brand van Londen in 1666 verwoest. Niettemin is de plaats als zodanig bekend gebleven. En niet zo geweldig lang geleden, al is het tientallen jaren, heeft men op diezelfde plek ter herinnering daaraan een gedenkteken opgericht. En dat heet ook zo, dat gedenkteken, namelijk St. Paul's Cross. Dat staat net noordelijk van St. Paul's Cathedral. Ik weet niet of ik straks de gelegenheid heb om u dat te wijzen. Dus ik zeg het nu maar gewoon in de bus. Als u de kathedraal zou uitlopen, dan is het meteen rechts om de hoek. Naast de kathedraal aan de noordkant, daar heb je St. Paul's Churchyard. Niet omdat St. Paul daar begraven is, maar omdat het nu eenmaal het kerkhof is bij de kathedraal. En in de churchyard staat een soort pilaar. Net zoiets zoals de meeste market crosses eruit zien. En het heet inderdaad St. Paul's Church. En er staat een herinneringsplaat op enzovoorts. Dus dat is wel te doen. Als we allemaal tegelijk aankomen, dan moet er maar eens een groepsfoto gemaakt worden, denk ik. Dus een beetje later voor, maar vooruit. Maar het zal vermoedelijk niet lukken. Nou goed, 3 kerken dus die voor ons van belang zijn. Maar wij gaan eerst naar Westminster Abbey. Daar moet ik u nog wat van zeggen. U wordt straks allemaal losgelaten waarschijnlijk om die kerk te bezoeken. Daar krijgt u heus wel de tijd voor. Je mag gratis cadeau en helemaal voor niets Westminster Abbey in. Dat is geen punt. Maar dat kan maar tot aan het koor. Want links aan de linkerkant van het koor, daar staat een hek en dan moet je een toegangsprijs betalen die niet mis is, maar ik weet niet meer hoeveel. Huh?
4 pond.
4 pond. Dat is 2 kilo. Dat is 10 gulden ongeveer. Helaas, daar krijgen wij niks van. Helaas, wij krijgen ook geen korting voor zover ik weet. Maar als u die Stone of Scone wil zien, dan moet u daar dus wel een toegangsprijs betalen. Dan volgt u gewoon de route die is uitgezet. Die route die leidt u naar alle bezienswaardigheden daar. Dat is een aardig eentje lopen. Dat wel. En op de deur komt u vanzelf langs de Stone of Scone. Dat kan niet missen. Maar het kost extra geld dus om het te bezinnen. St. Paul's Cathedral, dat kost überhaupt geld. Ik weet niet hoeveel, maar dan kom je zelfs de deur niet binnen zonder geld te betalen. Het is een bezienswaardigheid, broeder. Het moet ook in stand gehouden worden. En er zijn weinig kerkdiensten waar ze kunnen collecteren. Dus op een of andere wijze is dat problematisch. Goed, dan laat ik het eerst maar even bij. Het verhaal van de piramide had ik, of van de obelisk had ik al verteld. Heel kort en in het voorbijgaan, geloof ik. Maar voor de goede orde lees ik u voor uit Andermans werk. Waar staat aan de rand van de embankment, dat is hier de weg langs, hè? Aan de rand van de embankment, een druk autogebied waar weinig voetgangers komen, staat Cleopatra's Needle, een granieten obelisk, rozeachtig van kleur onder een laag stadsvuil. De obelisk heeft helaas niets met Cleopatra te maken, maar is er een van een paar, stel dus van twee, dat oorspronkelijk uit Heliopolis komt. En Heliopolis is hetzelfde als On in de Bijbel, in Egypte. Uit rond 1500 voor Christus dateert en al op veel plaatsen heeft gestaan. En dan tussen haakjes, de andere obelisk staat in New York. Het was dus wel degelijk een stel, waarvan de ene uiteindelijk na wat omzwervingen hier terechtgekomen is. Hij heeft namelijk later gestaan in Alexandrië, de stad van Cleopatra, en daar stamt de naam Cleopatra's Needle van. Dus die is eigenlijk van latere datum. Vervolgens is hij verscheept naar Engeland, want Mohammed Ali heeft hem cadeau. Dat was de onderkoning van Egypte, stond erop. Mohammed, ik kan het ook niet helpen.